Uit Gods heilig en dierbaar woord wordt u gelezen 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 16. We noemden nu 1 Koningen 17, de eerste 16 versen, maar vooraf doen we belijdenis met de kerk der eeuwen met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we 1 Koningen 17, te beginnen bij vers 1. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heere tot hem, zeggende: Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. En de raven bracht hem desmorgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: Maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: Haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om het te halen, zo riep hij tot haar en zeide: Haal mij toch een beter brood in uw hand. Maar zij zeide: Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles, en zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen. En ik zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen. Doe naar uw woord. Maar maak voor mij eerst een kleine koek daarvan en breng dien mijn hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond stilstaan bij 1 Koningen 17, in het bijzonder vers 16. We lezen u opnieuw het 16e vers van 1 Koningen 17. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia, tot zover. Elia wordt onderhouden door de Heere. En jongens en meisjes, hoor nou eens hoe gelukkig Gods kinderen zijn. Want ze kennen een enige troost, beide in leven en in sterven. En ze worden niet alleen bewaard naar de ziel, maar ook naar het lichaam. De Heere zorgt voor hen. Elia wordt onderhouden door de Heere. Eerst letten we erop dat Elia gehoorzaamt. Dat is op zich al een wonder als een mens God gehoorzaamt. Want we willen altijd onze eigen zin doen. En dan letten we op de versen 8 tot en met 12 van hoofdstuk 17 en het verband daarvan. We moeten ook weten wat hieraan vooraf ging. Elia gehoorzaamt. Ten tweede, Elia profeteert, vers 13 en 14... Want Elia moet naar een weduwvrouw die zelf niks heeft. En die weduwvrouw moet hem onderhouden. Hoe moet dat? En het laatste beetje dat ze nog heeft, moet ze ook nog kwijt. En dat is het woord dat hij moet spreken tot die vrouw. En het spreken van het woord Gods, dat is profeteren. Hij profeteert, onze tweede gedachte. En ten derde, de Heere doet wonderen. Vers 15 en 16. Want in een onmogelijke weg, in een afgesneden weg, wordt plaats gemaakt voor het wonder. Dus Elia wordt onderhouden door de Heere. Ten eerste Elia gehoorzaamt. Ten tweede Elia profeteert. En ten derde de Heere doet wonderen. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wel, we weten allemaal dat Jacob 12 zonen had. 12 stammen Israëls. En als u de kaart bekijkt voor in de Bijbel wellicht, hebt u zo'n kaart ten tijde van Elia. Dan ziet u inderdaad 12 stammen. Alleen niet de namen die u misschien had verwacht, want de stam van Jozef zult u niet vinden. Wel van Efraïm en Manasse. De stam van Levi zult u niet vinden, maar wel 12 stammen. En ten tijde van David en Salomo is het koninkrijk tot grote bloei gekomen. En na Salomo scheurde het rijk. 2 stammen, Juda en Benjamin. 10 stammen, en dat wordt vaak Israël genoemd. En in dat rijk van die 10 stammen is een koning aan de macht gekomen. We lezen dat in hoofdstuk 16. Zijn naam is Achab. Waarom moeten we dat weten? Ja, die koning was een man die de afgodendienst bevorderde. Hij was getrouwd met Izebel. Eigenlijk kun je van Izebel wel zeggen dat ze gefunctioneerd heeft als de slang in het paradijs. Een serpent, een slang. En de slang, wat deed die slang bij Eva? Die begon te spreken. Is het ook dat God gezegd heeft? Helemaal niet waar. En tegenover de God van Israël moest een andere God komen. Een afgod, Baal. En Achab ging erin mee en Achab deed eraan mee. U zegt, dat is toch ook wat in dat volk van het 10-stammenrijk. Dat is toch door de Heer uit Egypte uitgeleid. Ze hebben het land Kanaan ontvangen. Dat ze toch zo afgodisch zijn geworden. Dat ze buigen voor een beeld. Nou ja, misschien zit hier ook wel mensen die zitten voor een beeld te kijken naar een afgod. De bal die rolt, het voetballen, de WK als een afgod waar je uren mee kwijt bent. Baal. Ja, maar er zijn nog veel meer afgoden. Calvijn zegt, mijn hart is een fabriek van afgoden. Afgoderij. Met je naam onder Gods volk. Afgoderij. Met een kind van God of een knecht van God. Afgoderij. Met je vromigheid. Daar moet je allemaal vanaf. Afgoderij met je ik. Met je hoogmoed. Met je geestelijke trots. O, er eens een 100-tal afgoden in ieders hart. Wij zijn onszelf tot een afgod. We hebben in Adam gezegd, God van de troon en ik erop. Dus daar is niks nieuws onder de zon. Maar het wordt hier zo uitgeleefd. En dan lezen we in 1 Koningen 16, vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Meer dan allen die voor hem geweest waren. Ja, en dan ook Izebel nog. Ze bogen zich voor Baal. En richtten voor Baal een altaar op. In het huis van Baal. Had hij gebouwd in Samaria. En hij maakte een bos. En in dat bos waren ook profeten. De Baals profeten. Och, het was enkel afwijking van de God van Israël. En in die tijd lezen wij in hoofdstuk 17 vers 1 dat Elia als het ware ineens verschijnt als een knecht van God. En wat moet Elia nu doen? Het is net als bij Mozes, in de tijd van Farao. Elia moest naar Achab toe. Zeg, wat denkt u, zou Elia daar zin in gehad hebben? Jongens en meisjes, wat denken jullie? Jullie dominee is weg, hè? Dat is ook verdrietig. Maar je merkt ook, als de Heer iets tegen zijn knecht zegt, ga, dan heeft hij te gaan. Mozes heeft inderdaad wel tegengestribbeld, maar hij moest toch gaan. En daar moeten we rust zoeken. Wat God doet, kunnen wij niet altijd bekijken, maar dat is altijd goed. En hier is het Elia, die naar Achab moet gaan en hij moet zich voor die goddeloze koning stellen. En daar staat hij en hij zegt, zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta hier niet voor mezelf, maar ik heb een boodschap van mijn zender. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Eigenlijk zegt hij, de straf Gods op het verlaten van de God van Israël, die goede God, die altijd zo trouw voor dit volk gezorgd heeft, die heilige God, die terrein van ogen is dan dat hij één zonde zou kunnen aanschouwen. Die rechtvaardige God zal gewis met zijn straffen komen. En dan zal het 3,5 jaar niet regenen. Tenzij dan dat ik de opdracht krijg, dat ik door mijn gebed, zeggen de kanttekening, de dauw en de regen van de Heere verkrijgen zal. Dat is een oordeel. De uitvoering van het rechtvaardig oordeel. En we weten hoe warm het kan zijn. Maar dan is dat nog niks vergeleken met Israël. Want daar is het veel warmer dan hier en heel droog. Maar als het dan 3,5 jaar niet regent, wat denkt u? Dan springen de scheuren in de aarde. En niet alleen dat er geen water is, maar ook geen regen, maar ook geen dauw. Zodat er geen vruchtbaarheid is. Niks groeit er meer. De mensen raken door de voorraden heen. Wat moeten ze nou eten? En de beek droogt op. Wat moeten ze nou drinken? Wat een ontzaglijk oordeel. God gaat een rechte weg. Het is niet zonder einde dat wij de Heere kunnen uitdagen met ons afgodische leven, al is het onder een dekmantel van een kerkmens. Daarom, Achab, hij zal mede op aansteken van Izebel laaiend zijn geweest van woede. En daarom zegt de Heer in vers 3, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit. En daar heeft Achab, of daar heeft Elia een goede tijd gehad. Hij mocht zich daar verbergen. En de mensen wisten hem daar niet te vinden, maar de Heere was hem nabij. Dat kon je ook merken. Want die beek stroomde, dus er was nog water. Daar mocht hij van drinken. En, zegt hij, zo lezen we in vers 4, ik heb de raven geboden, zegt God, dat ze u daar onderhouden zullen. Kan natuurlijk helemaal niet, want een raaf is een roofdier. Denk je nou echt dat hij 's morgens brood gaat brengen bij Elia? Denk je nou echt dat zo'n raaf vlees gaat brengen bij Elia? 'S morgens en ook 's avonds. Maar Elia rekent niet. Hij rekent op God. En dat rekenen is ook zo akelig. Dat moeten we ook afleren. Wij zitten maar te rekenen. Maar God zet een streep door onze rekening. Hij vraagt gehoorzaamheid. Hij vraagt gewilligheid. En hij gehoorzaamt. Hij is ook in Gods weg. En hij woonde bij de beek Krit die vooraan de Jordaan is. En wat denk je? De raven brachten hem 's morgens brood en vlees. En 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Die man heeft er nog een goede tijd gehad. Hij had geen dak boven zijn hoofd wellicht. Alleen de blauwe hemel. En hij sliep, ja, op de kale grond. En toch, hij leefde uit de hand des Heren. En wat viel het mee bij God? En dan te midden van dat oordeel. Dan zo te bemerken dat de Heere waakt en zorgt en hem onderhoudt. En ja, dat had de Heere beloofd. Maar wat gebeurt er nu? Dan zijn we in vers 7. De beek droogt toch uit. En geen regen in het land immers. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Dan gaat de zaak wel eens ondersteboven bij Gods kinderen. De gemeente, wat we hier nu zien is dat wanneer de Heer de ene weg afsluit, dat hij een andere weg weer opent. Hij zorgt voor zijn kind. Hij zorgt voor zijn knecht. En het geschiedde dat er geen regen was, dat wisten we, maar dat nu ook die beek uitdroogt. En wat lezen we in vers 8? Toen geschiedde het woord des Heren tot hem. Daar moeten we even op letten. Op dat woordje geschiedde. Wij zouden misschien zeggen, hij hoorde iets. Hij hoorde een woord. Nou, hier staat iets meer. Er staat toen geschiedde. Daar gebeurt wat. Als het woord des Heren tot Elia komt, geschiedt er iets. In het Oude Testament is er één woordje voor woord en ook hetzelfde woord voor daad. Als God zeide, er zij licht, dan is er ook licht. En als God spreekt tot je ziel, dan is hij er. En als het hart van Lydia geopend wordt, dan neemt ze ook inderdaad acht op het woord van Paulus. En gemeente, wonderlijk. Het woord van God is krachtig, tweesnijdend. Het is een levend woord. Het is een woord dat als dat gesproken wordt en in het hart gedragen wordt door Gods geest, dan verandert er wat. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En daarom moeten Gods kinderen opmerkzaam zijn op het woord van God, wat er gepredikt wordt, wat ze lezen mogen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. En als hij spreekt, geschiet er iets. En wat is dan de boodschap? Elia, maak u op en ga naar Zarfat, dat bij Sidon is. Misschien hebt u wel eens gehoord van Sidon, Tyrus en Sidon. waren ze heidense steden. Daar waar juist de Baalsdienst wijdverbreid was. Een afgodische streek. Een streek waar de afstammelingen van de Kaananieten ook nog gedoogd waren. Juist daar wordt Elia heen gestuurd. Nou ja, dan kunt u ook weer wat moed vatten misschien. Als u een vakante gemeente bent. Dat de Heer dan nog een knecht zendt zelfs naar Zarfat, daar in de buurt van Sidon. Dan stuurt de Heer ook een knecht naar mensen waar je het niet verwachten zou. Die er in elk geval geen recht op hebben. Want de Heer gaat zijn soevereine gang. En goddelozen worden met God verzoend. En vijanden worden tot vrienden gemaakt. Nee, geen nette kerkmensen die een streepje voor hebben zoals Saulus in zijn eertijd. Hij dacht dat hij onberispelijk was. En hij dacht dat de wereld buiten de kerk was. Maar toen de Heer hem stilzette, was hij zelf enkel wereld. En dan kan je boven een ander ook niet meer uitkomen. En nu stuurt de Heer zijn knecht naar Zarfat bij Sidon. Die plaats waar ja, de afgoden aan het woord zijn. Ja, het was net als in de tijd van de Heer Jezus later. We lezen van Christus zelf dat hij naar de delen van Tyrus en Sidon ging. Om die Canaanese vrouw, die Canaanitische vrouw dus, te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wat moet ik daar dan doen? Och, de Heer zelf maakt wel duidelijk hoe het gaan zal. Woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. De gemeente is ook al even raadselachtig, want een weduwvrouw in die dagen, dat was iemand die was haar man niet alleen kwijt, maar die was ook haar inkomsten kwijt. Dat waren in het algemeen arme mensen. Die hadden niks of heel weinig. Die moesten onderhouden worden. En moet die vrouw nou Elia onderhouden? Trouwens, is daar wel iemand die een knecht van God onderhouden wil? Jawel, zegt God, ik heb. Hij heeft een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Blijkbaar is dat toch ook nog een kind van God in die streek. Sarepta, daar bij Sidon in de buurt, vandaar Sidon is. Sarepta, een naam die bij God bekend is van eeuwigheid. Gemeente, dat is wonderlijk. Op de plek waar wij de kerk verwachten, daar lijkt die soms te zijn, maar dan is het soms enkel vorm. En waar je hem niet verwacht, kom je soms dat oprechte leven tegen. Maar wij kijken zo verkeerd. De Heere kent de zijne. Hij weet wie dat is, die weduwvrouw. Hij heeft haar geboden om die knecht des Heeren te onderhouden. En hij gehoorzaamt weer. Hij krijgt de genade om te volgen. En hij ging naar Zarfat. En dan komt hij bij de poort van de stad en dan ziet hij een vrouw. En die vrouw die bukt telkens. Wat is ze aan het doen? Ja, ze is hout aan het lezen. We zouden zeggen hout sprokkelen. Och, is er nou niemand die dat voor haar doet? Nee, ze moet alles alleen doen. Het is een weduwvrouw. En de Heere laat het hem zien, Elia. En dan zegt hij het ook in vers 10. Haal me toch een weinig water in dit vat dat ik drinken. En die vrouw heeft van de Heere de opdracht gekregen om voor de knecht van hem te zorgen. En die profeet was herkenbaar aan zijn profetenmantel en zijn brede gordel. Ze heeft gezien, dat is die profeet. En ze gaat, zo lezen we in vers 11. Maar dan roept hij er nog wat bij. Hij zegt, en ook brood. Och, die vrouw wil dat wel, maar die vrouw kan dat helemaal niet. U merkt het wel. Ze zegt in vers 12, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. Ik heb haast niks meer. Ik ben door mijn voorraad heen en ik heb een paar houtjes opgerapen. Ik heb een paar houten gelezen. En ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat we het eten. En dan is het afgelopen. Dan zullen we moeten sterven. Ik heb niks. Ze is armer dan de raven. Ja, gemeente, de Heer gaat zijn volk beproeven. En hij brengt ze in de armoede. En hij brengt ze in de onmogelijkheid. En ze heeft niks om in leven te blijven. Zo doet de Heer het nou altijd. Ook geestelijk. Zit hier van die arme ellendigen in zichzelf. Die zichzelf niet helpen kunnen. Bij wie iets van liefde in het hart is tot de dienst des Heren, maar die geen cent hebben om de Heren iets te schenken, die niets hebben om hem te geven, geen penning om hun schuld mee te betalen. O, de Heren werkt altijd op de onmogelijkheid aan, ook in het dagelijkse leven van Gods kinderen, opdat ze geoefend worden, zalig, zalig niets te wezen en niets te hebben. In het eigen oog voor God. Daar maakt God plaats voor het wonder dat van de andere kant komt. Wij proberen de hemel te beklimmen. Het zal nooit gaan. Maar wat nou zo nodig is, dat we leren buigen in het stof. En dat we zijn gunst en genade mogen deelachtig zijn, opdat God op zijn tijd, op zijn wijze, oplost wat wij niet op kunnen lossen. De Heer Jezus heeft gezegd, wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Daar werkt de Heer altijd op aan. Dan blijft het wonder over. En dan krijgt hij de eer. O, God is een jaloers God op zijn eer. En nu gaat Elia spreken, onze tweede gedachte. Elia profeteert. Ja, dat is ook een mooi werk, broeders, als je op huisbezoek komt en je komt eens een arme tegen. Een arme, maar dan geen praatjes, maar dan ook echt iemand die niks meer heeft. Dat zijn armen van geest. En ja, dan hoef je maar voor te lezen wat de Heer Jezus heeft gezegd. En wat Elia hier zegt, tot zulke vreest niet. Kijk, die rijken worden ledig weggezonden, zegt Maria. Maar hongerigen worden met goederen vervuld. En aan armen uit Gena zal hij zijn verlossing zenden. Als er nou zo'n arme van geest is, die het zelf niet kan en die het niet heeft, en die niet weet hoe het moet, och, die mag het horen, vrees niet. Elia mag het ook zeggen. Ze hoeft niks te hebben. Ze hoeft niks te kunnen. Ze hoeft niks te zijn. Alleen te gehoorzamen. Maar dat is moeilijk. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is onmogelijk. Om nou te willen wat God wil. En de weg te willen bewandelen die God mij instuurt. Dat is een onmogelijk werk. Maar het wordt nog moeilijker, het wordt nog onmogelijker. Want Elia zegt niet alleen, geef mij water en brood. Hij zegt, dat is goed dat u water en brood voor uzelf en voor uw zoon gebruikt en nog wat meel en nog wat olie hebt. Maar maak van die olie en dat weinige meel eerst een koek voor mij. En breng mij die hieruit. En daarna kunt u iets voor uzelf en voor uw zoon maken. En gemeente, u voelt het wel, de bodem zakt er onderuit. Want ja, nou was het al zo onmogelijk en dit is het laatste. Nou kan het helemaal niet meer goed komen. Zitten hier nou van die mensen die arm gemaakt zijn? Dat is genade. Armmakende genade, zeggen we wel eens. En die heus wel geprobeerd hebben om weer op te krabbelen en wat te verzamelen en wat bij elkaar te sprokkelen. En die toch nog wat hebben in de fles en toch nog wat hebben in de kruik. Misschien wel van die kleine pareltjes nog, maar het moet er allemaal af. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn bezig om bekeerd te worden. Maar Ben je nou al eens een keer aan het einde gekomen met jezelf? Nou, daar moet de godsdienst niks van hebben. Daar moet geen mens wat van hebben. Maar de Heere brengt zijn volk aan het einde. Hij brengt ze in de onmogelijkheid. Hij gaat met zijn volk hen leiden in een doodlopende weg. Waarom eigenlijk? Waartoe eigenlijk? Nou, nogmaals, om dat wonder te kunnen schenken. En als een mens ondergaat in een weg die doodloopt, dan kan hij spreken en zal hij spreken tot zo'n vastgelopen mens. Ik ben de weg. Wie is dat? Ik ben de waarheid. Ik ben het leven voor een mens die in een doodlopende weg is. Ik schenk het leven aan een mens die de dood verdiend heeft. Ik ben de hoop voor een hopeloze. Ik ben de rijkdom voor een armoedzaaier. Ik de zaligmaker. Ik ben het levende brood voor een mens die van de honger moet omkomen. Ik ben de heilsfontein voor een dorstige. Ken je er wat van? Dat roepen als een hijgend hert. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ik heb niks meer over. Oh, dan moet er een wonder gebeuren. God is een God van wonderen. Hoe kan Elia nou toch zeggen, vrees niet. En dan vervolgens het laatste stukje er ook nog afknippen. Ach, gemeente, zo doet de Heer het altijd. Eerst gaat hij snoeien. En daarna bloeien. En de vruchten komen aan die ranken die met Christus verbonden zijn. De ware wijnstok. Zo zegt de Heer. Kijk, nou is die vrouw ontledigd. Die vrouw is arm. Die heeft niks over. Die komt in de onmogelijkheid. En nu gaat hij namens de Heer 3 maal zeggen dat God iets doen zal. Hoor maar. Vers 14. Zo zegt de Heere. 5 hoofdletters, jongens en meisjes. Wat betekent dat? Heb je dat ook gehad op de categorisatie? Als er staat in de Bijbel Heere met 5 hoofdletters, dan betekent dat, dat is de God die niet liegen kan. Hij doet wat hij belooft. Hij verandert nooit. Het is eigenlijk een eed. Hij is de verbondsgod. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. Als God dat zegt, is dat ook zo. Kan niet anders. Hij kan niet liegen. Hij is de waarheid. En de olie der fles zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem geven zal. Dat is 3 maal zal. Ik zal. Ik zal. Het meel van de kruik niet doen opraken. Ik zal de olie van de fles niet doen ontbreken. Ik zal op de tijd die ik bepaal weer regen geven op de aardbodem. God belooft iets. Aan wie eigenlijk? Nou, aan een mens die vastloopt. En nu de vraag. Gaan we het overzetten naar het geestelijk leven? Heeft de Heer u wel eens iets beloofd? Ik zal. Ik zal. Rijn water op u sprengen. Ik zal. Een evangelische belofte ontvangen. Was het moeilijk om dat te geloven? U zegt, nee, dat was niet moeilijk. Want God sprak en het was er. Daar geschiedde wat. Dat woord was waarachtig. Dat ging naar binnen. Dat was krachtig en levend. Het levende woord van de onveranderlijke God die niet liegen kan. Dat is een belofte, als de Heer die schenkt, is het vast. Dan moet de duivel ook vluchten, die kan er niet meer bij. Hè? Je kan de schuld niet meer vinden. En hoe is het nu? Ach, zeggen ze, Nou sta ik weer op de aarde met twee voeten. En ik weet wat de Heere gezegd heeft. Geen leed zal het uit mijn geheugen wissen, maar de kracht is eruit. En weet je wat ik nou steeds maar bid? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Ben je nou bekeerd? Och, zeggen ze. Arm en ellendig in mezelf. Geen water, geen olie, geen meel. Maar toch denkt God aan mij bestendig. Kent u dat psalmversje? Dat is uit de praktijk van het leven. God laat nooit een van zijn woorden op de aarde vallen. En al wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Wat heb je dan geleerd van de Heere? Och, zeggen ze, dit leert mijn ziel. U achteraan te kleven. Daar heb je nou dat bedelaarsvolk. Daar heb je nou dat volk waarvan de Heer heeft gezegd, ik zal mij doen overblijven, ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat is dat bekommende volk dat de Heer vrijlaat en toch niet loslaat. Herken je er wat van? Is het nou in ons leven gebeurd dat de Heere overkwam? Toen je geen kant meer op kon. Toen je in feite failliet raakte en overboord moest. En in de dood moest eindigen. Dat hij ging spreken van het leven. Dat je geen weg meer zag en hij ging zichzelf verklaren als de weg. O de Heere. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Hij zal wonderen doen, opdat hij de eer zal ontvangen, onze derde gedachte. Maar eerst zingen we nog 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En ook vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht de donker opdoen klaren. 25 en 65 van 119. Thank you. De opening van uw woord. De opening van uw woorden voor mijn hart. Wat is dat eigenlijk? Ja, dan wordt het woord levend en krachtig. Dan wordt het waarachtig. Dan wordt het werkelijkheid. Een voorbeeld voor onze kinderen. Als er in de krant staat dat het onweert, of geonweerd heeft, of ze verwachten onweer, dan kun je dat zo lezen. En je weet heus wel wat onweer is. Maar als het nu open gaat, die donkere wolk die boven je is, als je daar fietst en de bliksemschichten die komen van de hemel en de stem des Heren wordt gehoord, dat is heel wat anders. Of als je een plaatje hebt gezien in een boek van een leeuw, dan weet je heus wel dat dat een leeuw is. Maar als je op dat smalle pad loopt tussen die struiken en er staat een leeuw, dan weet je werkelijk wat een leeuw is. Dat is nou het verschil tussen beschouwing met je hoofd en beleving met je hart. Wij kunnen ook praten over honger. En hebben we heus wel eens trek. Maar honger, dat doet pijn. Honger, dan gaan je handen slap hangen. Kan je ze niet meer omhoog krijgen. Word je helemaal ziek. En dan ga je sterven. Dat is honger. Dat is echte honger. Ontzettend. Dorst. De mensen in de woestijn. Die geen water hebben. Die moeten omkomen. Die drogen uit. Die gaan sterven. En gemeente, dat is nou het verschil tussen een bevatting met je hersenen en de doorleving met je hart. En het lezen van het woord, we lezen de Bijbel soms alsof het de krant is. Maar wat is er nu nodig? Het gebed om Gods geest, opdat dat woord ons aangrijpen zal. En dan komt er kracht in mee, dan komt er leven in mee. En het zij tot veroordeling of tot vertroosting en bemoediging. Maar dan gebeurt er wat. Dan geschiet er iets. Ziet u daar ook naar uit dat de Heere spreekt tot uw ziel. Dat u het niet alleen aanhoort, maar dat u erdoor wordt vernieuwd. En gemeente, wat is het nog? Trouwens, kinderen des Heeren, wanneer heeft de Heere voor het laatst tot uw ziel gesproken? Waar staat het in de Bijbel? Kunt u het aanwijzen? Er zijn mensen die gaan met een beschouwing zo aan het heilig avondmaal. Omdat ze hebben geconcludeerd dat God toch wel van hen af moet weten. Maar waar is dat woord dat hij sprak tot uw ziel? Of kunt u dat niet aanwijzen? Op grond waarvan denkt u dan dat u recht hebt om toe te treden? Gemeente, het luistert nou. En de toe-eigening van dat grote goed, dat is weggelegd voor degene die God vrezen. Dat is niet een zaak die wij in de hand hebben. Dat is een schenking. Dat is een toerekening van God, de rechter, die het offer van Christus toerekent aan een mens die failliet is. Die het op je rekening zet. Dat is een borg die in mijn plaats betaalt. Wat is dat een wonder als de Heere spreekt tot een mens. Als het woord open gaat en het hart open gaat. En dat er wat gebeurt en dat de vernieuwing plaatsvindt. Dan krijgt God de eer. Wanneer doet de Heere dat nu? In een weg van gehoorzaamheid. Als je in Gods weg bent. En in een weg van onmogelijkheid. En toch is de Heere geen land van uiterste duisternis. Dan belooft hij bij tijden en ogenblikken. En hij vertroost ook. En hij doet de ziel gewaar worden. Dat er hoop is bij God vandaan. En toch kunnen ze niet rusten buiten de daadwerkelijke vervulling van die belofte. Dat is nou dat aanklevende leven dan leren ze de Heere aan te kleven. Dan willen ze niet uit zijn nabijheid verdwijnen. Dan komen ze ook voortdurend terug bij de Heere. En dan zeggen ze, Heere, dit is toch het woord dat u gesproken hebt, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Anderzijds, er zijn ook mensen die hebben ooit een keer een woord gehoord. En het is jaren en jaren geleden. En ze zijn er zo gerust op dat dat nou genoeg is. En dat ze die omgang met de zaligmaker nu niet meer zo nodig hebben. Dat klopt ook niet. Het zou toch vreemd zijn als er oprechte liefde is tussen bruid en een bruidegom. Dat die bruidegom het ja-woord geeft aan die bruid. En dat ze dan zegt, nou, nu is het wel genoeg. Nee, die bruid die wil bij die bruidegom zijn. En zo is het ook met Gods kind. Die wil bij die geestelijke bruidegom zijn. En die wil zich verlusteren in zijn schaduw tegen die brandende zon van Gods toren. En die wil dat levende brood eten. En niet één keer, maar dat brood heb je elke dag nodig. En dat water in de woestijn, wat denkt u? Ze hadden elke keer weer water nodig. Er was er weer een wonder nodig. En zo wordt Gods kind ook voortdurend weer in het wonder vertroost. Door een wonder doet God. En dan kunnen ze het ook getuigen. Op u verlaat zich de arme. Zalig de hongerigen en de dorstigen. Gij zijt geweest een helper van de hulpelozen. Gij zijt de heelmeester voor een dodelijk verwonde. Gij zijt de kassier der armen. En al wat mij ontbreekt, dat hebt u, Heere. En dan zegt de Heere, smeek het maar en ik zal het u geven. Hongerigen worden met goederen vervuld en rijken ledig weggezonden. O, de Heere heeft geen bezittend volk. Maar het zijn bedelaars. Kinderen des Heren, preek eens mee. De Heere maakt toch eerst je handen leeg en dan vervult hij het. De Heere ontledigt u toch. Moest die weduwe daar toen niet die vaten leeg neerzetten, opdat God ze vervullen zou? En is het ook niet zo met onze ziel, dat voortdurend en telkens opnieuw het nodig is dat de Heere wonderen doet. Zoals ook hier bij deze weduwe. Want wat is hier nu gebeurd verder? Wel, en ze ging heen, zegt vers 15. En deed naar het woord van Elia. Dus ze gehoorzaamt. Ze doet wat God zegt door middel van zijn knecht. En ze at. En Elia at ook. En haar gezin ook. Vele dagen. Kanttekenaren verklaren het zo dat in de komende 3 jaar hierna, tot aan het moment dat de Heer weer regen gaf, telkens al die tijd gegeten is uit die ene kruik en die ene fles. En het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet. Waarom niet? Dat had de Heer gezegd. Ja, zegt u, maar dat kan toch niet? Nee, het manna in de woestijn, dat kon ook niet. En de schepping van de aarde en de hemel in 6 dagen, onmogelijk. Maar daarom is het ook een wonder, want wat is een wonder? Een wonder is iets wat niet kan. En toch gebeurt. En nu gaan Gods kinderen inleven dat het onmogelijk is om God te behagen. Dan komen ze op het punt dat ze in aanraking komen met het recht van God. Dan gaan ze onderbuigen en het is onmogelijk om zalig te worden. En ze gaan de Heere goedkeuren. Ze worden gehoorzaam. Ze worden gewillig om te willen wat God wil. En ze komen aan Gods kant te vallen. En ze zeggen, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En ze buigen eronder. En gemeente, dan blijft er van een mens niks over. Maar als ik nou niks ben, dan kan de zaligmaker Jezus Christus alles zijn. En hij houdt getrouw zijn woord. Bij de Heer valt het nooit tegen. Ach, zegt iemand, U vergeestelijkt het allemaal maar. Nou, laten we dan zondag 1 nog eens lezen. Wat is uw enige troost? Vertel eens, wat is je enige troost? Beide, ook als je op je sterfbed ligt. Wat kan u en wat kan jou dan vertroosten? Ja, in dit leven heb ik wel een troost. Ik heb een lief gezin. Ik heb een lieve vrouw, lieve man. Maar op het sterfbed, ja. Dan hoop ik toch wel dat ik niet alleen ben, dat ze er ook bij zijn. Ja, dat hoop ik ook voor u, maar wat is je enige troost als je voor God moet verschijnen? Kunnen je kinderen dan meegaan? Nee. Kan je moeder dan? Nee, die kan ook niet met je meegaan. Oh, moet ik helemaal alleen? Ja. Wat is dan je enige troost? En dan komt dat wonderlijke antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, niet van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En dan komt dat andere, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dus de Heere zorgt niet alleen voor de ziel van zijn kinderen. Hij verzoent niet alleen die ellendige zondeschuld door dat bloed van Jezus Christus. Maar hij zorgt er ook voor dat ze door het leven heen kunnen. En hun brood zal zeker zijn en hun water gewis. Is Gods volk niet gelukkig? Ze hoeft het zelf niet te kunnen. Ze hoeft het ook niet zelf te hebben. Maar ze zijn afhankelijk. En ze kleven de Heere achteraan. En ze hebben hem alleen nodig. Ze hebben geen mensen nodig. De mensen kunnen wel gebruikt worden door de Heere, maar je hebt ze niet nodig. Je bent er niet van afhankelijk. Maar je hebt de Heere nodig die een helper is van de wees. En die een zegen schenkt aan vloekwaardigen. En die het eeuwige leven schenkt aan doodschuldigen. Wat is nu je enige troost? Beide in leven, of mis je dat nog? Mis je dat nog? Ja, zegt iemand, ik heb nog een heel leven voor me. Waar staat dat in de Bijbel? Ik lees heel wat anders. En wat leest u dan? Leer ons alzo onze dagen tellen. Dus eerst zondag en dan maandag, dinsdag. Waarom is dat? Omdat de dood ieder uur wenkt. Wij zijn geen tel van ons leven zeker. En dan kunnen we het nooit meer overdoen. En dan moet je leven, jonge mensen, jullie ook, ouderen ook, moet je leven alsof je volgende week begraven bent. Want je zult sterven, over belofte gesproken. De eerste belofte in de Bijbel is deze belofte, dat ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En die geldt ons allemaal. Zijn we nou niet dwaas om onze tijd te vergooien aan een paar extra centen die we eigenlijk niet nodig hebben? En maar werken, hè? Uren, uren erbij en maar doorgaan. Maar Gods kinderen, och. Die zijn maar onderweg. En er zal geen haar van hun hoofd vallen, hoor. Echt niet. Zonder de wil van hun hemelse vader. Zoek dan toch de God van Elia. Die God leeft nog. En de zaligmaker van zondaren, Jezus Christus, is gisteren en heden dezelfde. En hij is getrouw. De bron van alle goed. Kies dan heden wie je dienen zult. Amen. Dan zingen we nu onze slotzang. Psalm 77, vers 7 en vers 8. Ga nu heen, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.